kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoua. Twee grote debatten en één persconferentie. Opnieuw beheerste de toeslagenaffaire en de coronamaatregelen de politieke week. En het was tegelijkertijd ook de eerste week van het kabinet Rutte 3 in demissionaire staat. Juist toen nam het de zwaarste en meest omstreden coronamaatregel tot nu toe. De avondklok. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je of en zo ja wat de gevolgen zijn voor het kabinet en hoe deze nieuwe manier van politiek bedrijven van invloed is op de coalitie. Of dat ook zo is. Dat doe ik op afstand met Filip de Wit Wijnen. En Filip, ja, normaal gesproken zou ik jou nu aankondigen als onze cijfertjesman, degene die de Excel sheets meeneemt. Dat zul je vast nog wel doen, maar de Haagse Zakenluisteraar kan jou nu hier vaker verwachten over andere onderwerpen waar je geen cijfers per se voor nodig hebt.
Nou, dat klopt. In zoverre, op mijn kaartje staat dat ik financieel politiek redacteur ben bij NRC, al sinds 2014. Het woordje financieel gaat eraf. Ik ga me minder met financiën bemoeien en meer met algemene politiek. Dus ik word politiek redacteur per deze verkiezingscampagne.
Fantastisch. En wel bij mij in de studio Petra de Koning. Op afstand, zeg ik er maar even bij. Welkom, Petra. De vorige keer dat jij hier was, keken we terug op Rutte in 2020. Hè? Zijn coronaspeech vanuit het torentje bespraken we toen. Nu, ongeveer een maand later, is die situatie anders, zal ik maar zeggen. Hoe keek jij naar het aftreden van het kabinet vorige week?
Ja, het was een heel bijzondere crisis. Hè? Een crisis in slow motion. Het had een enorm lange aanloop, want het rapport waar ze uiteindelijk op gevallen zijn, dat is al van december. Dus het heeft weken geduurd. En daarin zie je wel echt de hand van Rutte terug. Hè? Die, als het even kan, neemt hij in de crisis zo lang mogelijk de tijd.
Met wat als doel?
Nou ja, zijn doel was om niet te vallen. Want hij wilde heel graag zijn kabinet tot het eind toe laten bestaan.
En dat het dan niet lukt, is dat dan een soort van falen? Wordt dat zo gezien?
Je zou kunnen zeggen dat Rutte ermee wegkomt, want hij is nog steeds lijsttrekker. Zijn partij staat nog steeds heel hoog in de peilingen. Maar je kunt het natuurlijk ook niet zien als niet falen van dit kabinet. Want er is wel heel veel misgegaan.
Ik moest toch even denken op dat moment dat die persconferentie bezig was, dat hij die verklaring aflegde over dat het kabinet was gevallen. Moest ik wel even denken aan een passage uit jouw boek over Mark Rutte, waarin jij beschrijft hoe graag hij geschiedenis wil schrijven. Maar ja, nu is dit wel de premier waarvan twee van de drie kabinetten zijn gevallen.
Ja, zeker. En dat had hij natuurlijk heel graag anders gehad. Gewoon twee volle kabinetten tot het eind toe afmaken. Maar dat is niet gelukt. En nu heeft hij de volle verantwoordelijkheid genomen. Het verhaal dat we kennen van de persconferentie bij zijn aftreden.
Dat het kabinet is gevallen, daar hebben we een aflevering over gemaakt vorige week. Over wat een demissionair kabinet dan wel en niet mag. En Filip, jij was te gast in onze podcast NRC Vandaag. De dagelijkse podcast over wat er gebeurde. Die aflevering zetten we voor je in de show notes. Dan kun je er alsnog naar luisteren. Maar nog even voor degene die het niet helemaal scherp hebben. Waarom, Filip, traden ze vrijdag af?
Dat kwam door dat rapport, wat Peter al zei, dat rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Dat kwam vlak voor het kerstreces uit. Ik denk dat ook een factor is geweest waarom het iets langer heeft geduurd, die val, die slow motion. Het kerstreces zat ertussen, de Kamer ging met vakantie, niet helemaal. Maar de conclusies van dat rapport waren zo keihard over het falen van het overheids- beleid, het openbaar bestuur, met het kabinet als hoofdverantwoordelijke. Niet de enige verantwoordelijke, maar hoofdverantwoordelijke. De druk werd groot van alle kanten, oppositie natuurlijk voorop. Ouders, slachtoffers, die riepen allemaal, er moet wat gebeuren, er moeten mensen aftreden of het hele kabinet moet aftreden. En na lang en rijpe raad, eerst informeel op het katshuis, later in de ministerraad, werd de druk zo groot dat het kabinet niet anders kon dan besluiten om af te treden.
Maar daarvoor gebeurde er nog iets, nog vlak daarvoor, een paar dagen ervoor, trad er eerst iemand anders
wat er eigenlijk het laatste zetje is geweest, is de stap van Lodewijk Asscher, de PvdA-leider, die op de donderdag anderhalve week terug besloot om als lijsttrekker zich terug te trekken. Een enorme aderlating voor de Partij van de Arbeid. Maar daarmee wist hij ook wel, en iedereen ook wel, dat daarmee het kabinet niet kon achterblijven. Als Asscher opstapt vanwege zijn verantwoordelijkheid in zijn vorige rol als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet, in deze toeslagenaffaire, konden andere verantwoordelijken, zoals Rutte en Wiebes, niet achterblijven. En toen was het eigenlijk gedaan.
Is dat ook echt van invloed geweest, denk je, Petra, op de keuze van het kabinet om dan maar af te treden?
Nou, wat ik hoorde was dat het eigenlijk al eerder bedacht, of zeker was, dat ze gingen aftreden, hoor. Dus het heeft vast nog wel ergens een rol gespeeld bij iemand. Maar ik denk niet dat als je was gebleven, dat het kabinet dan ook was gebleven.
Nee, dat zou ik zeker kunnen. En geloof je, Petra, dat wat Rutte er zelf over zei, dat hij het logisch vond om af te treden nadat hij zeker wist, of had begrepen dat oppositiepartijen als GroenLinks en PvdA hem zouden blijven steunen in het coronabeleid?
Nou ja, dat is het verhaal. Ik denk dat het voor Rutte heel erg belangrijk was dat zijn kabinet niet in een complete chaos moest eindigen. Zeker niet in deze coronacrisis. Dat zou een heel slecht beeld zijn geweest. En hij voelde natuurlijk aan alle kanten dat hij het niet overeind hield. En wat Rutte dan doet is meeveren. Dus weet je, dan maakt hij het zich eigen en dan wilde hij het toch zelf ook. Of in elk geval was dat dan de beste oplossing.
Kon hij het heel overtuigend brengen ineens dat het een goed idee was om af te treden.
Precies.
Maar is dat omarmen van, of eigenlijk zeggen dat hij de steun heeft van de Kamer in het beheersen van de coronacrisis? Ik sprak bijvoorbeeld een paar mensen van de PvdA deze week, die zeiden nou, daar heeft hij zich van tevoren, voor zover wij weten, bij ons niet van verzekerd.
Ja, ik denk dat hij wel weet, en die partijen zelf ook, dat het heel erg ingewikkeld is om keihard een positie te voeren in zo'n crisis tegen maatregelen.
Ja, het is echt krankzinnig eigenlijk over wat er afgelopen week allemaal is gebeurd. Want de PvdA heeft inmiddels ook een nieuwe lijsttrekker gepresenteerd. Dat gebeurde op maandag, voelde wel als een maand geleden. Toen werd bekend dat Lilian Ploemen wordt voorgedragen als lijsttrekker van de PvdA. Wordt vandaag tijdens het PvdA-congres bekrachtigd. Even kort, wat denken jullie van haar lijsttrekkerschap?
Ja, ze was niet de eerste keus, geloof ik, van het partijbestuur. Ze hebben een paar mensen wel ook uitgebreid gesproken. Zij wilden het graag. Ze is naar voren gestapt. Ze geldt misschien niet zo als een enorme stemmetrekker, maar je weet dat niet. Ze kan absoluut gaan verrassen. Naast Kaag en Lilian Marijnissen is er nu dus opnieuw een vrouwelijke lijsttrekker. Dat kan een rol spelen. Ze heeft veel ervaring.
En ze loopt echt al lang mee in de PvdA ook, hè?
Ja, ze heeft een lange ervaring. Ze is partijvoorzitter geweest, ze is minister geweest. Ze zit nu alweer een tijdje in de Kamer. Ze weet precies hoe het hier werkt en hoe het loopt. En het is, ze komt heel vrolijk, vriendelijk, slim over. Dus,
Zij heeft denk ik ook een voordeel dat Asscher ook had. Zij kent natuurlijk Rutte ook heel goed uit het vorige kabinet, waar ze net minister was.
Rekker.
Voor ontwikkeling, samenwerking en buitenlandse handel, meen ik.
Ja.
Ze kent Rutte, ze kent de trucjes van Rutte. En dat heeft misschien ook een voordeel in de komende campagnedebatten.
Ergens vond ik het, leek het me toch ook wel tricky om dan te kiezen voor iemand die ook in het kabinet had gezeten. Waar Asscher toen dus minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was. Waarin dus die toeslagenaffaire zich heeft kunnen ontwikkelen, om het maar even zo te noemen. Dan gaan ze dus voor een minister die in datzelfde kabinet zat. Ze ging er niet over, maar dat maakt niet uit. Want ja, ze zat wel iedere week in de ministerraad.
Ja, zij draagt dat ook met zich mee, zeker.
Maar het wordt daar niet, ik heb dat nog niet gehoord, het argument dat het haar wordt nagedragen. Ik denk dat ze op groot genoeg afstand stond, maar het is waar, ze was medeverantwoordelijk.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het met het aftreden van Asscher misschien dat verhaal nu wel op de achtergrond raakt. Je weet het nooit zeker, maar eigenlijk verwacht ik dat.
Ja. Of ze moeten bij andere partijen denken, hey, hier kunnen we gebruik van maken.
Ja, wat wel zo is, het heeft naar natuurlijk op meer punten een draai moeten maken in de afgelopen jaren. Het beleid van het vorige kabinet, waar zij aan meededen, was beleid van bezuinigen en publieke sector werd gekort. Dat werd op heel veel punten door de PvdA nu teruggedraaid. En dat gold ook bijvoorbeeld voor heel iets anders, voor Liliane Ploemen in het standpunt van de PvdA over het handelsverdrag met Canada, meen ik, CETA. Daar was ze al in het vorige kabinet voor en nu ineens.
Oh, ja.
Ja, dat staat op het lijstje van alle dingen waar ze van terug zijn gekomen. Hè?
Ja, en dus ook op het lijstje van andere partijen om de PvdA daarop aan te vallen.
Deze week konden we in ieder geval haar vuurdoop zien in de Kamer. Het debat over de toeslagenaffaire en het aftreden van het kabinet. Het was eigenlijk één debat. Wat voelen jullie op?
Nou, wat je zag was dat al die andere politieke leiders en fractievoorzitters, die probeerden zo hard mogelijk Rutte aan te vallen. En weet je, zij was natuurlijk ook heel kritisch. Maar er was ook een moment dat anders was, waarin ze zich anders gedroeg dan de anderen.
Voorzitter, deze Mark Rutte bevalt me eigenlijk wel. Verhoging van het minimumloon en een paar stappen naar 14 euro. Dat willen we allemaal wel inmiddels. Dus voorzitter, dank voor die reflectie. Ik zou tegen de premier, maar ook tegen Mark Rutte willen zeggen, bezien nu met ons serieus onze voorstellen, inderdaad voor die zorgtoeslag, maar ook voor het publiek financieren van de kinderopvang. Daarmee wordt het eenvoudiger en toegankelijker. Dus voorzitter, ik ben blij dat de minister-president deze les trekt. En dat hij zich daarmee ook wat linkser van de rechterkant beweegt. Dat is waar ik hem op zijn minst heen wil hebben.
Ja, dit was echt heel leuk en heel interessant. Want hier zie je, hier hoor je Ploemen van het toeslagendebat. Wat inhoudelijk ernstig genoeg is. En inhoudelijk heel boeiend. Zij wilde er echt een bijna een verkiezingsdebat van maken. Het was alsof we naar een debat bij RTL of NOS had het te luisteren.
Ja,
het begint van over standpunten uit haar programma. En ze probeert de VVD, als ze zegt Mark Rutte, bedoelt ze Mark Rutte, de VVD-leider, mee te krijgen in enkele sociaal-democratische standpunten.
Ja, en je ziet ook dat ze een Rutte-methode kiest daarvoor. Ze omarmt hem. Kom hier, ik vind je leuk. Dat is eigenlijk wat Rutte graag ook met politieke tegenstanders doet, omdat ze dan, je maakt ze een soort van onschadelijk. Kom hier, we zijn het met elkaar eens en we gaan samen verder.
Ga dan nog maar zeggen dat je het er niet mee eens bent.
Precies.
Dit is het blijk van dat zij Rutte goed kent. Dat ze weet dat dit een Rutte-trucje is en ze gaat het gewoon kopiëren. En verder het hele debat leek het, juist omdat alle partijen Rutte aanvielen, op zijn persoonlijke rol in het toeslagenverhaal. Maar ze probeerden er echt een verkiezingsdebat van te maken, waarbij Rutte zei, ik sta hier als minister-president, niet als partijleider. Alleen in deze passage met Ploemen liet hij zich even gaan, want hij zei iets over het minimumloon. En daarna ging hij wel weer daar weer rechtse dingen over roepen, zoals hij zei. Maar dat was heel leuk van het debat.
Ja, Ploemen bracht hem in de positie dat hij moest gaan ontkennen wat hij eerder zei. Weet je, nee, zo links was die niet. Weet je, en dat is natuurlijk, dan ben je al, sta je al wat zwakker.
Dit is toch de premier die ooit heeft gezegd dat we in essentie een
diep socialistisch land zijn.
Dankjewel, ja, precies. Ja. Wat dat betreft, dat meeveren, dat gebeurt inderdaad de hele tijd. Was nog één moment qua Ploemen en dat toeslagendebat waar we misschien wel even over moeten hebben. En dat is toen ze in botsing kwam met Wilders.
Mevrouw Ploemen. Ja, voorzitter. Het is gewoon etnische registratie. Het is gewoon discriminatie. Wat de heer Wilders al 10 jaar bepleit, 20 jaar bepleit, dat doet hij hier nu ook. Dus al zijn zogenaamde compassie met de slachtoffer, voorzitter. Het is gewoon onwaarachtig. Kap daarmee.
Nou, voorzitter, ik hoop dat mevrouw Ploemen, als ze dadelijk echt gekozen wordt tot lijsttrekker, toch wel iets meer laat zien en niet meteen wegloopt naar zo'n half zinnetje. U heeft gewoon helemaal niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. U heeft gewoon helemaal niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. U heeft gewoon een riedeltje gefantaseerd en dat had u al afgesproken voordat u daar naartoe ging met uzelf. En u reageert niet op één punt wat ik zeg. Niet op één punt wat ik zeg reageert u. Probeer
voorzitter, dat. Ik ga over mijn eigen antwoord, maar als de heer Wilders me vaker aan de microfoon wil hebben en met uitgebreidere vragen en antwoorden graag, dan ben ik daartoe bereid.
Wat viel jou op, Lemia? Jij hebt dit ook goed zitten bekijken, volgens mij.
Ja, dit was wel. Je kon zien aan Ploemen dat ze dit spannend vond om te doen. En dat zag ik eigenlijk pas toen ze ging zitten. Want wij kijken natuurlijk vanuit ons persvakken neer op de kamer. Hè. We kunnen meekijken. Ze zat echt enorm te wiebelen toen ze ging zitten. En ja, vanuit de PvdA hoor je ook wel, dat was wel even een momentje. Weet je, je moet dit allemaal hebben gehad. En als je goed luistert naar net, dit klonk inderdaad als een verkiezingsdebat. Zo gaat dat tijdens verkiezingsdebatten. En ze, ja, ik kan me voorstellen dat zij dan op zo'n moment helemaal niet bezig is met wat ze aan het zeggen is of zo. Maar wel met, oké, iedereen is nu aan het opletten hoe ik erbij sta. Hoe ik het zeg, hoe ik reageer. Dus ja.
Ze had ook moeten blijven staan, denk je niet? Want ze liep weg en daar maakte Wilders gebruik van. Zo, je moet blijven staan, hem aankijken. Het is toch gewoon een intimidatiespel over
en weer. Maar ik kom wel dapper terug. Ho, ik kom terug. En ik vond het, wat ik goed vond van dit, was dat zij als eerste dan op dit punt van etnisch profileren, discriminatie, zo'n pijnlijk punt in de toeslagaffaire, dat zij als eerste daar Wilders op aansprak. Ik denk dat zij haar best deed om daar ook te staan als tegengeluid.
Even verder naar dat toeslagen debat. Want Peter, je schreef deze week een column over elastische Rutte. Je beschreef net al eventjes hoe dat gaat met dat omarmen.
Een belangrijk woord in die hele toeslagenaffaire is de Rutte-doctrine. Omdat dat staat voor een soort cultuur van dingen achterhouden. Hè? Zo zeiden al zijn tegenstanders dat.
Geslotenheid.
Precies. En Rutte weet natuurlijk, en de VVD weet, dat dat een heel ingewikkeld punt wordt in de verkiezingsdebatten. Het is een bek-lekker Rutte-doctrine. En dan staat het voor iets waar iets.
Het is een beeld eigenlijk, waar precies. Iedereen een beetje een invulling aan kan geven. Maar het is in ieder geval slecht.
Sneaky, ja. Rutte, weet je wel, een associatie die gelegd wordt waar die iets tegenover moet stellen. Nou, wat mij opviel in dat debat is dat hij dat druk aan het doen is. Namelijk, hij zegt dat hij zijn denken over openheid is veranderd. Dat hij onder invloed van journalisten en kritische Kamerleden heeft geleerd dat je opener moet zijn.
Je ziet het nu. Ik ben er ook van overtuigd dat wat er nu gaat gebeuren door veel meer nog zelf proactieve informatie te verstrekken, wat aan overwegingen ten grondslag ligt aan notities en wetten, en die uitzonderingsgrond van persoonlijke beleidsopvattingen niet langer te hanteren. Ik ben ervan overtuigd. Geraakt. Mijn denken is erin verschoven. Ja, dat klopt. Maar ik had het ook niet bedacht. Maar ik heb dat altijd geaccepteerd en dacht, ja, ik zie ook de logica ervan. Maar mijn denken is erin verschoven. Dat juist leidt tot meer openheid. En die openheid ook leidt tot betere discussies. En dat niet voor niks, wat we dan zijn gaan noemen dilemma logica. Dat je zegt, joh, bij een besluit moet je ook schetsen. Dat doe ik, dat probeer ik zelf ook altijd steeds te doen. Wat alternatieven zijn waarom je een besluit neemt. Maar dat je ook die onderliggende stukken daarmee deelt. Die openheid geeft. Volgens mij is dat heel goed.
Nou, hartstochtelijk dit.
Ja, en we hebben natuurlijk dat verschuiven in zijn denken hebben we wel bij andere issues gezien. Over Europa is hij anders gaan denken. Hè? Dat heeft hij ook heel vaak al uitgelegd. Over Zwarte Piet is hij anders gaan denken. Over dat hij als premier met morele boodschappen kan komen. En dat wilde hij eerst niet. Weet je, dus heeft hij zijn draai op allerlei dossiers. Die vat hij in het verhaal van dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Filip, jij hebt die verhoren toen gevolgd, hè? Ook die van Rutte. Ik bedoel, dit denkproces is redelijk snel gegaan.
In zijn verhoor half november was hij nog redelijk overtuigd van dat niet alles wat hij, wat zijn ambtenaren op algemene zaken met elkaar bespreken of beschrijven, naar buiten moet. Juist niet, want dat was de bescherming van de gesloten discussie binnen zo'n departement. En het was niet dienstig aan het aan effectief bestuur als je alle gedachten van ambtenaren maar op straat gooit. Ja. Hij ging het juist verdedigen, die Rutte-doctrine. Hij vond het woord niet gelukkig, maar hij vond het wel een logisch mechanisme in zijn manier van besturen.
Het kan heel snel gaan. Peter, nog één ding, dat woord dilemma logica dat hij noemt, hè? Dat is iets waar ze wel echt mee bezig zijn bij de RVD, hè? Ook in die hele coronacrisis, toch? Heel duidelijk noemen wat, dat doen ze in die persconferenties eigenlijk bijna iedere keer, de dilemma schetsen waar ze voor staan en waarom ze dan een bepaalde keuze moeten maken. Er wordt dus wel hoog over nagedacht.
Ja, dat klopt. Rutte heeft één adviseur, dat is Guido Reinja. En hij heeft de dilemma logica bedacht. Dat je als overheid aan burgers moet duidelijk maken hoe je tot een beslissing komt. Dat je niet zomaar een beslissing op tafel moet leggen, maar dat het een veel betere beslissing is en dat die veel beter wordt opgevolgd als je uitlegt waarom je dat doet en welke keuzes je daarin hebt gemaakt en welke moeilijke afwegingen je daarin hebt doorlopen. Maar dat is natuurlijk wel iets anders dan openheid geven over wat je aan het doen bent.
Ja,
en
hoe informatievoorziening, eventjes heel plat gezegd. Hij probeert heel duidelijk een verhaal te bedenken dat hij tegenover de Rutte-doctrine kan plaatsen. En deze week tijdens de persconferentie over de avondklok zagen we dat ook wel weer.
Ja, dat was een geweldig moment. Toen ging het erover hoe die D66 kon meekrijgen met de avondklok. Daar kreeg hij een vraag over. En toen zei hij, laat ik daar nu eens even
heel open over zijn. Er is de afgelopen dagen natuurlijk contact met alle fracties bijna alle fracties in en buiten coalitie. Ik kan hier niet precies die stand melden wat ik denk dat daar gebeurt. Ik verwacht ook
dat fracties daar ook intern nog over zullen praten. Er is vanmiddag volgens mij ook nog een briefing voor.
En dat was echt het moment, dat gaan we heel vaak horen,
ja,
Lemmia.
Ja, denk ik ook, ja. Ja, inderdaad. Filip, nog eventjes terug naar het debat, want ja, we zien alles nu als een verkiezingsdebat. We hebben ook weinig anders, hè? Laten we eerlijk zijn. Rutte werd ook echt wel op de persoon aangevallen. Hij werd echt persoonlijk aangevallen.
Ja, op twee punten. Dus die Rutte-doctrine waar we het net over hadden. En straks is er nog iets meer over zeggen misschien. Maar ook omdat hij, dat was nou eenmaal zo. Hij was vanaf juni 2013, meen ik, de voorzitter van een subcommissie van de ministerraad. Die ging over fraudebestrijding. En die hebben met een groep ministers destijds gezegd, we moeten fraude harder aanpakken. En daar, hij zegt, ik heb niet de Belastingdienst zelf instructies gegeven om dan maar buitensporig vermeend sjoemelende toeslagenouders te gaan achtervolgen. Maar hij kan zich voorstellen dat door de harde lijn die de onderministerraad had besproken en besloten, dat heeft geleid tot een belastingdienst die dacht, hiermee kunnen we lekker hard aan de gang gaan. Mm-hmm. En dat werd hem echt persoonlijk aangerekend. Hij zei, ik heb me er niet mee bemoeid, maar ja, hij was voorzitter van die commissie, dus hij ging daar wel over. Nou, en verder was het alle ballen op Rutte als de man van die gesloten overheid.
En kon hij wel door als lijsttrekker, hè? Dat grappig genoeg. Nou ja, grappig genoeg. Het is voorstelbaar, maar dat kwam toch wel heel veel voorbij.
Ja, het derde punt, uiteraard. Dat is dan, heeft dan niet zoveel met de toeslagen te maken of met de punten uit het rapport. Maar kan hij door als lijsttrekker? Want iedereen, in zijn oppositiepartij zeggen, dan kun je wel aftreden als premier en met je kabinet terugtreden. Maar dat is dan maar heel symbolisch als je vervolgens de verkiezingsstrijd ingaat als lijsttrekker van de grootste partij. En ook in de peilingen de best scorende partij. En straks weer vrolijk door gaat formeren en misschien weer een vierde kabinet gaat vormen. Dat vinden mensen als Geert Wilders ongeloofwaardig. En Wilders heeft er zelfs een motie over ingediend dat de VVD zich erop moet beraden. En dat is een hele gekke figuur, want de Tweede Kamer, dat riep het ook steeds, die gaat niet over de lijsttrekkers of de kieslijsten van individuele partijen.
Ja, hij zegt ook steeds dat het in de partij geen issue is. Hè? Dat hij door kan gaan als lijsttrekker.
Ja, hij is door die partij daar neergezet. En hij zegt, het is dan aan de kiezers of dat een standaard besluit is. Ja. De kiezers die spreken op 17 maart.
Maar het is wel interessant dat je treedt af als kabinet omdat je een moreel oordeel daarover velt. Je vindt dat je dit niet kunt dragen. Maar dat doe je dan niet over jezelf als lijsttrekker. Dan zeg je opeens, nee, dat is aan de VVD en aan de kiezers.
Ja,
dat is een interessant verschil.
Ja, dat is Wopke Hoekstra ook de hele tijd heel... Hij blijft dat steeds herhalen, dat ze staatsrechtelijk dan wel hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar dat hij persoonlijk nog wel door kan gaan. Het is een rare constructie.
Ja, zeker. Maar dat is ook echt waar. Wat eigenlijk heel gek is dat Wiebes is afgetreden. Want Wiebes treedt af als minister van Economische Zaken. Keert niet meer terug. Die gaat echt niet meer geloofwaardig terugkomen in een nieuw kabinet. Die zal echt een nieuwe baan vinden. Maar hij is nu in zijn huidige positie, die hij had, totaal niet verantwoordelijk voor het dossier wat hij in het vorige kabinet wel onder zich had. Staatsrechtelijk gezien had Van Huffelen moeten aftreden, de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Maar dat is ook heel gek, want ze komt net kijken, die probeert de boel te herstellen. Maar staatsrechtelijk, ik heb een hoogleraar staatsrecht hierover gesproken, en die zei, als iedereen maar aftreedt op om persoonlijk gemaakte fouten, die heel lang worden nagedragen, dan wordt het politieke vak ook steeds minder aantrekkelijk. Want dan, als je het niet zuiver houdt staatsrechtelijk, dat je alleen maar op je ambt verantwoordelijk bent en niet persoonlijk, dan is het helemaal niet interessant en aantrekkelijk om de politiek in te gaan of minister of staatssecretaris te worden.
Het ging aan de ene kant dus over inderdaad alle ballen op Rutte en het kabinet. Maar aan de andere kant was er ook wel iets, de Kamer had het ook over de Kamer zelf. Er was zowaar iets van zelfreflectie, waar andere politici zoals Wilders dan bijvoorbeeld helemaal niks meer van wilden weten. Wat gebeurde daar?
Ja, Wilders vindt het onzin om daar zelf op te reflecteren. Die wilde alleen maar aanvallen en wilde niet over zichzelf praten.
Voor zelfreflectie moet je naar de psycholoog?
Ja, toen moet je naar de psycholoog. Een beetje ook een Rutteaanse uitspraak die dat heet over provisie, moet je naar de opticien. Maar alle andere partijen, en dat is ook wel een oproep geweest van het onderzoeksrapport, alle andere partijen die zijn geneigd om degelijk kritisch te kijken naar de rol van de Tweede Kamer als medewetgever. Die heeft vanaf 2007 acht strenge oude wetgeving aangenomen rond toeslagen en rond uitkeringen. En meedogenloos wat dan heet, geen hardheidsclausule, geen uitzonderingen voor individuele gevallen die financieel helemaal klem zitten. Dus gezinnen met een heel laag inkomen die een foutje maken bij de inschrijving van een kinderopvangtoeslag. Die moeten in één keer alles terugbetalen. En dat is ondoenlijk, onmenselijk. Maar het zit ingebakken in de wet die de Kamer heeft aangenomen.
Petra, alle fractievoorzitters deden debat, behalve bij één partij, dat was het CDA. Daar zat Pieter Heerma één bankje achter.
Pieter Omtzigt.
Die deed het debat.
Ja, precies. Hij is een van de twee Kamerleden die veel vragen heeft gesteld, veel boven tafel heeft gekregen over deze affaire. Dus hij mocht dit debat doen.
Een van de twee of een van de drie? Want er gebeurde wat interessants tijdens het debat qua wie nou geprezen moest worden.
Ja, dat is waar. Dat zijn natuurlijk steeds Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Renske Leijten is van de SP. Maar in het rijtje kreeg ook Farid Azarkan een rol.
Soms vrij letterlijk in het debat, hè? Bij Henk Krol bijvoorbeeld.
Ja, dat kwam er later nog bij. Ja, dat werd een driemanschap daar.
Ja. Ja.
Maar dat bij mij opviel, bij sommigen. Want Renske Leijten, Pieter Omtzigt, dat zijn de twee grote pitbull die dit dossier hebben boven tafel hebben gekregen. Azarkan heeft er ook een rol in gespeeld, maar minder zichtbaar. En hij roept het zelf heel vaak in debatten met de staatssecretaris. Ik was de eerste die vragen heeft gesteld. Dat is een soort strijd onderling. En sommige partijen die waarderen dat, die hebben het over drie roergangers in dit dossier. En maar de meeste zeggen, houden toch op Omtzigt en Leijten.
Ja.
En Omtzigt zelf zei geloof ik heel... Die zei het heel bescheiden. Die zei, ja, fijn dat ik met Azarkan op delen van het dossier heb kunnen samenwerken. Dus die erkende het ook niet helemaal ruiterlijk. Er speelt een soort strijd van wie heeft nou het meest aan deze affaire gedaan.
Ja.
Ja, Rutte noemde ze wel alle drie. Hè? Maar hoe meer helden je hebt, dan deel je ook het succes. En wordt het per persoon wat minder misschien.
Ja,
ja, dat denk ik.
En dat Omtzigt dus als enige wel het woord voerde op dit dossier. Dat bracht ook al een bepaalde dynamiek mee in het debat, zal ik maar zeggen. Laten we even luisteren naar twee fragmenten uit zijn eigen betoog.
Ik heb onderzoek gedaan in Malta, zoals u weet. En kwam daar een staat tegen die niet functioneerde. Heel lang heb ik voor onmogelijk gehouden om een vergelijking tussen Malta en Nederland te maken. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer, dat als je moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. Er is zo'n innige band tussen het kabinet en de pers, dat er wel vragen aan het kabinet gesteld zijn, op moedige journalisten als Jan Klein Nijhuis en Pieter Klein na. Maar die 20.000, 30.000 ouders, wat zeg ik, 100.000, want het waren allemaal gezinnen, dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Fundamenteels in de checks en balances.
En dan later in zijn betoog?
Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze, hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben, doe ik het best om er buiten te blijven. Onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. En dat is een bredere agenda, zeg ik, die eronder ligt, dan even te zeggen, er was één belastingambtenaar. Was het maar één belastingambtenaar die ik kon vinden? Was er maar één belastingambtenaar of één minister? Dat is ook precies waarom ik al 4 jaar zeg, dat opstappen, dat kan me niet schelen. Waarom zeg ik dat? Omdat het niet één persoon is. We hebben hier een structuur en een systeem gecreëerd waarvan alles centraal staat, maar niet de hardwerkende Nederlandse burger. Die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne.
Wat ik hier mis, is ook een beetje zelfreflectie van de heer Omtzigt. Want die zit inderdaad al heel lang in de Kamer, in 2003. En die heeft in het fraudebeleid van de Belastingdienst heeft hij erg aangedrongen in 2013 en 2014 op harde handhaving. Naar aanleiding van de Bulgare fraude die toen had gespeeld. Er is heel veel lijn opgeschreven in het rapport van de commissie Donner, een jaar geleden. In een voetnoot staat het Kamervragen. Van de heer Omtzigt, die drongen aan op harde handhaving. Dus hij speelt ook een rol in dat verhaal. In de oorzaken van hardvochtig fraudebeleid. En niet tot de Haagse kliek behoren. Als je zo lang Kamerlid bent, en hij is uiteraard heel vaak op eigen kracht is teruggekomen in de Tweede Kamer, nadat hij eigenlijk door zijn partijleiding was... wanneer was het? 2012, denk ik? Of 2010? Dat hij van de lijst was.
Ja, dat was een van de twee. Ja.
Ja, precies. Maar ik heb ook in de afgelopen 2 jaar wel gemerkt, zeker vorig jaar toen de minister Hoekstra van Financiën van het CDA, de huidige lijsttrekker van het CDA, tijdelijk de portefeuille toeslagen onder zich had, dat Omtzigt ook zijn best deed om hem te beschermen. En nu ook in december de roep om aftreden van ministers. Renske Leijten van de SP vond dat iedereen moest aftreden. En Omtzigt zei, Hoekstra heeft wel wat betekend in het toeslagendossier. En die hoeft niet af te treden. Dus hij heeft ook die automatische reflex om zijn eigen partij te beschermen.
En hoe bedoel je dat, beschermen? Wat kun je dat concreet maken?
Nou ja, als er kritische vragen zijn over Hoekstra, dan probeert Omtzigt die brood af te houden. En hij zei in het debat, ik geloof dat, wie was het? Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren, die had deze vragen ook. En toen begon Pieter Omtzigt te zeggen dat hij geen politieke baas heeft en dat Hoekstra dat zeker niet is. Maar ik heb gemerkt, verschillende momenten, dat Omtzigt wel degelijk ook probeert de bal zo ver mogelijk van CDA af te houden, weg te houden. En dus van Hoekstra.
Ja. Mij viel zijn taalgebruik op. Dus dat hij in Nederland een bananenmonarchie noemt en allerlei kliekjes ontwaart. Ik denk dat je daar wel op moet letten als Kamerlid. Het lijkt mij dat in deze tijd, waarin ook NOS-verslaggevers zich bedreigd voelen, dat je op je woorden kunt letten en erover na kunt denken wat dat mogelijk bij mensen naar boven haalt.
Ja.
Ik vond dat wel ingewikkeld, jij?
Ja, ik ook wel, inderdaad.
En daar heb ik nog een voorbeeld van. Hij zei nu, het gaat er niet om één ambtenaar die het fout heeft gedaan. Hadden we die maar kunnen aanwijzen. In heel veel debatten in de Tweede Kamer in de afgelopen 2 jaar... was het Omtzigt die steeds aandrong op stappen tegen ambtenaren. Dus hij heeft wel degelijk ook die ambtelijke of die druk op ambtenarij gezet. En eigenlijk de werkomgeving voor hen een beetje onveilig gemaakt. Want hij wil die ambtenaren horen en het liefst ontslaan.
Ontleed, hè? Hij gebruikt een woord als een bredere agenda. En een agenda is iets wat gepland is, weet je wel. Het zit in dat soort woordgebruik waarvan ik denk, oeh, daar moet je eigenlijk wel mee oppassen. Dat voor mensen die al bepaalde gedachten hebben over politici of over journalisten. Overigens gaat Pieter Omtzigt ook gewoon om met journalisten, weet je wel. Hij is er onderdeel van. Dat vindt hij misschien niet leuk, maar het is wel zo. Ja, dat kan gewoon, dat kan die gedachte versterken dat het hier inderdaad allemaal één pot nat is en dat er geen sprake is van kritische controle op de macht. Terwijl ik denk, als ik om me heen kijk, niet alleen bij NRC, maar ook om me heen verder, denk ik, nou, het gebeurt wel degelijk, weet je wel. Dus, nou ja, ik vond dat riskant en best wel, vooral in deze tijd, redelijk riskant. Maar er viel me nog iets op. Omtzigt interrumpeerde wel Rutte. Maar Hoekstra was ook bij dit debat en die kreeg geen enkele interruptie van Omtzigt.
Ja, nog een voorbeeld. Ja.
En, maar ik zag ook dat was natuurlijk gewoon de nummer 1 van het CDA, van team CDA zat in vak K. De nummer 2 voerde vaak het woord, kreeg op een gegeven moment persoonlijke excuses van Rutte namens het kabinet. En die nummer 1, Wopke Hoekstra, zat op zijn telefoon naar het plafond te staren, overal naar te kijken, behalve naar zijn running mate, tenminste. Dat was Pieter Omtzigt heel lang. Dat viel me ook wel op. Het gebrek aan interactie tussen die twee. En kijk, bij het CDA denken ze ook wel een beetje bij zichzelf. Wat als, hè, die vraag speelt wel in wat achterhoofden, Pieter Omtzigt straks gewoon meer voorkeurstemmen krijgt dan Wopke Hoekstra. De gedachte is, als Hugo de Jonge nog lijsttrekker was geweest, dan was dat sowieso gebeurd. Met Wopke Hoekstra durft ze nog te hopen dat de nummer 1 daadwerkelijk meer stemmen krijgt. Maar daar zijn ze gewoon wel een beetje mee bezig. En als je ziet hoe zo'n betoog, zoals we dat net hoorden, ontvangen wordt door mensen van heel veel verschillende partijen, echt niet alleen maar CDA'ers, die stonden te juichen van hij zegt het. Nee, en toen moest ik toch even denken aan een filmpje van Emma Wortelboer voor de vooravond. Dat was een grappig bedoeld filmpje. Liep hier rond op het Binnenhof en vroeg aan Kamerleden, fractievoorzitters of ze een paar sommen voor haar konden oplossen. Omdat iedereen nu thuisonderwijs moest geven. En Pieter Omtzigt gaf antwoord op een vraag die zij helemaal niet stelde, maar die hier in Den Haag toch wel in heel veel achterhoofden klinkt.
Want u zou ook goede meester kunnen zijn van het CDA, denk ik. Toch?
Nee, ik ben nummer 2. Wat ook de uitkomst van de verkiezing is, ik ben gewoon een nummer 2 van het CDA.
Dat vroeg zij natuurlijk helemaal niet. En later, ja, dan weet je toch stiekem wat er in het achterhoofd van Pieter Omtzigt allemaal gebeurt. Kom je er nog op terug?
Ja, dat heeft hij ook goed. 448 leden als 225 een blaasinstrument spelen. Dat speel ik zelf ook. Ik heb ooit dwarsfluit gespeeld.
Dwarsfluit?
Dwarsfluit, natuurlijk.
Doet u dat nog steeds?
Ja, u dacht tweede viool, hè? Nee, dwarsfluit.
Ja, dit is natuurlijk geweldig.
Ja, de metafoor van het orkest in de tweede viool, die werd ook in het debat over toeslagen gemaakt, maar dan door Rob Jetten, geloof ik. Het is altijd een beetje een cliché-metafoor.
En nog even iets concreets uit dat debat, want er komt ook een onderzoek naar de staatsrechtelijkheid van Nederland, ook op initiatief van Omtzigt.
Ja, dat vond ik eigenlijk een vrij heftige. Hij noemde inderdaad Nederland een bananenmonarchie en vergeleek ons het landbestuur met de rechtsstaat met die van Malta alsof het hier één grote puinhoop is. In de toeslagenaffaire is dat wel degelijk gebleken, dat ouders, kwetsbare ouders, niet beschermd waren door de wet en ook niet door de rechterlijke macht. Maar een bananenmonarchie kon vrij ver gaan en hij heeft vervolgens een motie ingediend. En die moet nog in stemming komen, dus ik weet niet of die wordt aangenomen. Maar hij werd gesteund door de VVD om een Europese toezichtscommissie, de Commissie van Venetië, naar de rechtsbescherming van burgers in Nederland te kijken. Dus eigenlijk naar hoe ons rechtsstaat functioneert. Zo'n onderzoek verwacht je eigenlijk, dat is ook gebeurd in landen als Polen en Hongarije de laatste jaren en Malta. Maar dat omzicht het nou vraagt voor zijn eigen land. Hij schaamde zich er zelf ook voor, maar ik vond het nogal vrij ver.
Er was nog een groot debat deze week. Dat was op donderdag. En we vertelden je vorige week al wat een demissionair kabinet nou eigenlijk nog kan en mag. En toen concludeerden we dat het kabinet eigenlijk gewoon door kan gaan met coronabestrijding. Zoals ze dat eerst ook deden. Maar toch hadden we het idee dat we deze week wel iets van een verschuiving zagen, Petra.
Nou ja, ze kwamen met de avondklok. En daar wilde het kabinet, het demissionaire kabinet, wel een breed steun voor uit van zoveel mogelijk partijen in de Tweede Kamer. Nu denk ik zelf, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Lemmeer, dat ze dat ook in een gewone toestand wel hadden geprobeerd. Want de avondklok gaat zo ver.
Dat ze er sowieso wel hele brede draagvlak voor hadden gewild.
Ja.
Maar toch zagen we het ergens ook wel als een test van, lukt het ze om een meerderheid te vinden voor zo'n vergaande maatregel? Al helemaal omdat een van de coalitiepartijen heel duidelijk aan het zeggen was, wij zien dit niet zitten. In ieder geval een aanloop naar het debat.
Ja, precies. Jette had zichzelf daarmee behoorlijk vastgezet. Hè? Hij ging alleen maar mee akkoord als we Engelse toestanden hadden en als ambulances in file voor het ziekenhuis stonden met mensen die naar lucht hapten. Zo had Wilders staan voorgelegd en had gezegd, ja, alleen dan gaat D66 ermee akkoord.
Ja. Dat was in het debat van vorige week gebeurd. Precies. Toen viel het kabinet. Toen werd deze maatregel als een soort voornemen aangekondigd in die persconferentie. En toen moest het zoeken naar meerderheid beginnen.
Ja.
Of eigenlijk was het al begonnen.
Dat was al begonnen. Ja. Ze wisten al dat de linkse oppositie wel de neiging had om dat te gaan steunen.
En is dat dan, om wat je eerder in deze aflevering ook al uitlegde, omdat het gewoon moeilijk is om nu te gaan zeggen, ja, wij gaan het niet steunen?
Ja, dat is moeilijk. En zeker voor een partij als de PvdA. Onder leiding van Asscher hebben ze steeds gezegd, kabinet, kom met harde maatregelen. Laat het niet op zijn beloop. Laat het niet steeds oplopen en ga dan pas ingrijpen. Dus dan is het heel moeilijk is dit heel ingrijpend, om dan te zeggen, nou, eerst maar even iets anders proberen.
Ja, en hoewel die linkse oppositiepartij het heel ingewikkeld vonden om dat toe te geven, gingen ze toch nadenken, wat kunnen we er dan tenminste uithalen? Wat kunnen we er dan voor terugkrijgen? Je zag in het pakket van maatregelen, want de avondklok zat in een pakket, dat het kabinet met die gedachte ook dat pakket had samengesteld. Er zat bijvoorbeeld een vliegverbod in. Een tijdelijk vliegverbod uit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Nou, van het kabinet had dat eigenlijk niet echt gehoeven, maar ze wisten dat dat voor bijvoorbeeld GroenLinks ontzettend belangrijk was. Zag je daar een aanwijzing dat ze daar dus mee bezig waren geweest?
Ja hoor, want bij die partijen was duidelijk dat ze dat ook wilden. Dus daar kwam het kabinet ook mee. Ze wilden dat de quarantaineverplichting strenger werd. Weet je. Ze hadden gewoon aanvullende eisen. Ze wilden dat hun voetafdruk er ook op te zien zou zijn.
Ja.
En in het kabinet wisten ze ook, het Outbreak Management Team had over de avondklok gezegd, doe ergens tussen 8 en 9. En het kabinet was toen op 8:30 gaan zitten, ook met de gedachte, dan kan de oppositie of kunnen andere partijen, in dit geval was het D66, daar nog 9 uur van maken.
Dat is echt met die gedachte op 8:30.
Zeker, ja.
Ja.
En er waren toen nog leden van het kabinet die zeiden, dat zal wel 8:45 zijn in deze poldermaatschappij. Zullen we daar wel op
uitgaan? Het is een beetje zoals een salarisonderhandeling. Je gaat er veel hoger zitten en dan weet je dat je eigenlijk meer uitkomt. Nu heb ik meteen mijn geheim prijs gegeven. Maar als we even uitzoomen. Dus het kabinet heeft er rekening mee gehouden met de wensen van de oppositiepartijen. Die oppositiepartijen, daar is het heel lastig voor om te zeggen dat ze iets niet gaan steunen. Dus je zag ook wel in het debat dat er uiteindelijk over kwam een zeker zelfvertrouwen bij Rutte.
Ja, ik vond hem opvallend zelfverzekerd. Ja, hij zei, hij had zelfs al vrij snel in het begin van het debat een opmerking die die mensen nogal opgewonden en boos maakt in de Tweede Kamer.
Dan is het wel zo dat de Kamer specifiek over die avondklok... Kijk, u kunt ons niet meer wegsturen als kabinet. Dus strikt genomen hebben we nu meer macht dan voor vorige week vrijdag. Zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het doen.
Hij zei dus twee keer, ze kunnen ons niet meer wegsturen.
En ik ben een beetje aan het doordenken... De opmerking dat een demissionair kabinet meer macht heeft. Nee. Dat is niet waar.
Nee. Ze kunnen ons niet meer wegsturen.
Ja. Nee, niet twee keer. Dat is
voorzitter, ik wil de minister-president waarschuwen.
Wel persoonlijk, dat is waar.
De individuele bewindslieden zijn nog steeds weg te sturen.
Ik neem deze opmerking
dus de kans is juist groter dat de individuele bewindslieden slachtoffer worden.
Ja, en dit leverde natuurlijk weer allemaal boze reacties op. Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, die twitterde deze opmerking van Rutte... getuigt niet van een diep en oprecht besef van de schade aan de ouders en de rechtsstaat. Ja, was een beetje onhandig eigenlijk, hè? Om zoiets te zeggen.
Ja, zeker. Maar het toonde hoe die zich voelde, weet je? Hoeveel zelfvertrouwen die heeft.
Ja.
Ja, de reactie van Omtzigt vind ik ook interessant. Want kijk, ik vind dat je bij zware debatten en grote ruzies... moet je ook af en toe met je... ontspannen met elkaar kunnen omgaan. Dat is ook wat Rutte probeert. En andere Kamerleden trouwens ook. Maar Omtzigt neemt het allemaal heel serieus. Ook terecht. Maar als er dan een grapje doorheen komt. En een best heftig grapje misschien. Om dan meteen weer te verwijzen naar dat dus niet respectvol is naar de ouders toe. Vind ik wel een beetje verkrampt, eerlijk gezegd.
Uiteindelijk, als je kijkt naar dat debat, hè, heeft de oppositie niet echt iets teruggekregen. Want dat 1,5 uurtje daarvan hebben we net geconstateerd, dat was eerder al ingecalculeerd door het kabinet. Dus hebben ze verder iets gekregen?
Nee, misschien hadden ze het anders moeten aanpakken. Misschien hadden ze moeten afspreken met het kabinet. Kom gewoon met die avondklok en dan gaan wij eisen dat er ook een vluchtverbod komt. En dan krijgen wij dat terug of zo. Maar goed, zo hebben ze het niet gedaan. Dat is... In de beeldvorming is het nu het half uurtje dat ze hebben gekregen. En, het half uurtje van Jette.
Ik wil net zeggen het half uurtje van Jette. Ik wil toch nog eventjes inzoomen op D66. Die zat er gewoon heel strak in. Eigenlijk al de hele aanloop naar die avondklok. Eigenlijk al sinds november toen die avondklok voor het eerst op tafel lag. Die zou er niet komen volgens D66. Maandag zag je wat interessants gebeuren bij de uitloop van soort van extra ministeroverleg over corona. Toen namen D66 bewindspersonen ineens het woord dualisme vaak in de mond. Hè. Dus die zeiden dan van wat de fractie gaat beslissen, dat moet ze zelf weten. Wij gaan mee met het kabinet besluit. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Is het pijnlijk of zie ik iets over het hoofd?
Nou, dat lijkt me enorm pijnlijk. Jette stuurde ook gisteren een brief, hè, naar alle leden om
het
uit te leggen.
Ja. Ja.
En dan weet je al dat het heel moeilijk ligt. Ja, ik denk dat het, ik weet niet hoe jij het ziet, maar het was ontzettend onhandig om zo'n harde positie in te nemen en daar dan...
Nee, ze hebben zich vastgezet, ja, want precies. Als het kabinet dus een meerderheid had gevonden, en dat hadden ze blijkbaar met de PvdA, GroenLinks en de SP en dan om D66 heen, dan was het ook gebeurd en dan stond je daar, weet je wel, dan was het zonder jou gelukt.
Ja, misschien was ik weet het niet. Misschien was dat dan toch wel beter geweest in de beeldvorm.
Ja, waren zij opgekomen voor de liberale kiezer die het niet vond kunnen. Want dat gevoel heerste ook wel bij mensen.
Wat je zag was dat de SGP, die bleef wel tegen de avondklok. Terwijl de SGP een heel gezagsgetrouwe partij is. En de SGP steunt heel vaak het kabinet. Maar nu bleven ze tegen. Ze vonden het te ingewikkeld voor mantelzorgers, voor mensen die eenzaam zijn, dat die dan in de avond geen bezoek meer kunnen krijgen en zo. Daar bleven ze bij. Terwijl, hè, voor een partij die misschien voor heel veel kiezers dichtbij ligt, de ChristenUnie, die ging wel mee in de avondklok. Daar zag je wel een... Daar liep het uit.
Ja. Nog één ding over dit debat, want we hebben best wel vaak in deze podcast besproken dat het interessant kan zijn om een tegenstander op te zoeken als lijsttrekker, hè? Om daardoor een soort van tweestrijdje te ontwikkelen. Dat was ook heel duidelijk te zien in dit debat en dan vooral één tweetal.
Ja, Wilders tegen Rutte, hè? Want wat in het eerste debat, grote debat deze week over het aftreden van het kabinet en de toeslagen niet was gelukt, namelijk dat Rutte zich had opgewonden over kritiek op hem of zo. Hè. Hij liet het allemaal gebeuren. Hij reageerde wel in het debat over de avondklok heel fel op Wilders.
En als dan de heer Wilders zegt, kijk nou eerst nog eens rustig aan wat al die andere dingen doen, is dat simpelweg onverantwoord, meneer Wilders. Zo ken ik u ook helemaal niet. U heeft altijd ook hier, in het bestrijden van dit virus, nooit de kant gekozen van de wappies die zeggen er is niks. U heeft altijd gezegd, ik erken dat het virus er is. Ik erken dat we maatregelen moeten nemen. Ik spreek het kabinet aan op problemen in de zorg. Allemaal terechte opmerkingen en kritiek waar we op moeten reageren. Maar het verbaast me dat u hier vandaag, als al die deskundigen op één lijn zeggen, je moet dit doen. En ik zit er ook niet op te wachten. Niemand zit erop te wachten in Nederland op een avondklok. Het is verschrikkelijk. Dat u hier rustig een pleidooi houdt als grootste oppositiepartij. Ja, de peer reviews ontbreken. Logisch dat die peer reviews ontbreken.
Hij tikt ook, hè? Je hoort het geluid bijna van een hand die op het katheder slaat. Ja. En Wilders die kon daar dan ook weer helemaal de ruimte voor nemen om daar weer op in te gaan.
Ik kijk gewoon naar de feiten. Van mij mag u maatregelen nemen. Ik heb ook het afgelopen jaar veel kritiek gehad, maar ook veel maatregelen gesteund. Dus kom mij niet aan met wappiegedrag. Als hier één wappie is, dan bent u het eerder dan ik. U moet gewoon kijken naar de feiten. De feiten zijn dat de PVV veel heeft gesteund, maar geen maatregelen die niet nodig zijn.
Ja, Wilders greep die gelegenheid natuurlijk met beide handen aan. Hè. Nu stond hij tegenover de premier. Opeens waren zij de tegenstanders in deze hele discussie.
Ik zie dat de komende maanden tot de verkiezingen eigenlijk nog wel vaker gebeuren. Hè? Want ze hebben er allebei wat aan als zij tegenover elkaar komen te staan.
Ja, natuurlijk. Ja. En Wilders was ook wel scherp over D66, hè, die eerder dus had vastgezet. Dat had hij gedaan. Maar dat hij zocht niet dat debat echt op met Jette. Hij gaf Jette niet dat podium als zijn tegenstander. Hij haalde ze wel hard onderuit, maar ik denk dat hij ook de inschatting heeft gemaakt van nou, D66 gaat zijn eigen leven wel leiden.
Maar toch, waarom is dit interessant voor ze? Want ze staan op nummer 1 en 2 in de peilingen. Hè? Maar het gat is heel groot tussen de VVD en volgens mij een gat van 20 zetels ongeveer tussen de VVD en de PVV op dit moment in de peilingen. Peilingen, maar we moeten iets, zeg ik maar altijd, want dat is tenminste mijn stokpaardje. Maar waarom is het dan interessant voor ze om daar een tweestrijd van te maken?
Nou, Rutte staat met zijn VVD inderdaad ver boven alle andere mm-hmm. partijen uit. Ik bedoel, als het Wilders zou lukken om de tegenstander te worden van Rutte, dan kan die ook alle kritische stemmen, weet je, van iedereen die denkt Rutte moet weg, die heb je natuurlijk bij allerlei partijen, naar zich toe proberen te trekken. En dan groeit hij daarvan. En tegelijk ook kan Rutte misschien wel wat groeien bij mensen die denken van ja, Rutte is die moet dan maar beter dan Wilders, weet je. Dus dan trekt hij ook weer allerlei mensen misschien naar zich toe die anders op andere partijen zouden hebben gestemd.
Komende tijd goed opletten dus hoe die twee elkaar in de boxring zullen trekken. Toch nog één laatste vraag. Als we nou deze week helemaal overzien, is er nou wezenlijk iets veranderd sinds het aftreden van Rutte 3? Dus zien jullie een verschil als het gaat over de Kamer, het kabinet, de coalitie, in de omgang?
Ja, wat mij dus dinsdag opviel, dat alle ballen op Rutte, dat is logisch, dat had met toeslagen te maken. Maar ook dat hij niet meer kan vertrouwen op zijn eigen coalitiepartners van zijn inmiddels demissionaire kabinet. En dat deed ik ook donderdag dan, omdat we net bespraken over de avondklok en D66. De komende weken tot het verkiezingsreces en zeker tot de verkiezingen zijn er geen grote debatten meer anders dan over corona, zou ik denken. Alhoewel er één zwakke plek nog zit in het toeslagenverhaal. Die ouders moeten nog altijd gecompenseerd worden. Mm-hmm. Zeker met die extra compensatie die in december al was afgesproken. Die 30.000 euro voor alle ouders die zich bij de Belastingdienst melden. Daar was nog niet van uitgekeerd. Ook Van der Van Huffelen zei ook dat ze dat niet kon gaan versnellen. Zo simpel is dat niet, zegt ze. Als dat echt nog langer blijft duren en er in, noem eens wat, februari of maart nog steeds niets is uitgekeerd, of er wordt ook weer geld door de Belastingdienst op een andere manier afgepakt van die ouders, dan verwachten we daar ook nog wel spannende debatten. En dan gaat het, pijnlijk trage afwikkeling van de compensatie gaat echt samenlopen met die verkiezingsstrijd en campagnespanning.
Ja, want dat het kabinet is gevallen heeft, denk ik, de verkiezingscampagne veel sneller op gang gebracht. Ja, iedereen is nu ieder voor zich.
Dus die coalitiepartijen die kunnen ook, die bijvoorbeeld coalitieoverleg, gaan ook alleen nog maar over coronacrisis, hè?
Ja, precies. Dat hebben ze afgesproken. Ja.
Dank jullie wel, Philip de Witwijnen en Petra de Koning. En jij zoals altijd weer bedankt voor het luisteren. Wil je de vandaag aflevering van Philip waar we het net over hadden luisteren, probeer dat dan ook een keertje in onze NRC Audio app. Die vind je dus vandaag, Haagse Zaken, Onbehaarde Apen, onze wetenschapspodcast. Maar ook een nieuwe podcast van NRC die exclusief daar te luisteren zijn. Dus ik zou zeggen, download die app. Redactie en productie van deze aflevering waren weer in handen van Iris Verhulstonk. Tot volgende week.